Gemeente des Heren, een van de grote problemen in het kerkelijke leven van de latere jaren wordt aangeduid met een term die je op bijna elke kerkelijke vergadering wel tegenkomt en die je strijken zet ook in het kerkelijke nieuws tegenkomt al jarenlang. Kerkverlating. Een woord dat spreekt van ouderen die het in de kerk niet meer zien zitten. Van jongeren die nog nooit in hun leven wat gemerkt hebben van wat het kerk zijn en het naar de kerk gaan de moeite waard maakt. Maar hoe verdrietig en hoe ernstig dat op zich ook is, gemeente, het ergste is dat toch nog niet, want al haken mensen dan af, als de Heere dan nog maar in zijn kerk wonen en werken wil. Want als de Heere er is, dan kun je, al zou je tenslotte maar met z'n tweeën overblijven, toch nog zingen: de Heere, de God der legerscharen, is met ons. Als mensen de kerk verlaten, dat is erg. Maar het ergste is het als God zijn kerk verlaat. Als hij de deur van de kerk achter zich sluit en menselijkerwijs gesproken zou zeggen: daar kom ik niet meer. Want wat blijft er dan van ons over? En ik hoop dat als je die gedachte bij je binnen voelt komen, ook iets van een huivering ervaart daarbij. Stel je voor, wat moet er dan van ons worden? En toch, gemeente, is er één ding dat nog erger zou zijn, en dat is dit: dat de Heere zijn kerk verlaat zonder dat de mensen in die kerk het door zouden hebben. Want als dat gebeurt, ja, dan blijft er alleen maar eenzaamheid over en donkere nacht. Dan valt er alleen maar de nacht over ons leven en dan klinkt er in die nacht niet eens meer een schreeuw: o God, verlaat ons niet. Het is bij die dingen, gemeente, en bij dergelijke gedachten dat we bepaald worden wanneer we vanmorgen gaan luisteren naar de boodschap van het woord van onze tekst. Een gedeelte uit de geschiedenis van Gods openbaring in het leven van Gods knecht Mozes. En onze tekst spreekt ons dan van Mozes en de tent der samenkomst in de woestijn. Drie gedachten. We letten in de eerste plaats op de plaats van die tent die een aanklacht is. In de tweede plaats op de naam van die tent die verlangen wekt. En in de derde plaats op de ontmoeting in die tent die verwachting geeft. Mozes en de tent der samenkomst in de woestijn. De naam van die tent, of de plaats van die tent, is een aanklacht. De naam van die tent wekt verlangen. En de ontmoeting in die tent geeft verwachting. Het is op het eerste gezicht wel een hele wonderlijke geschiedenis, gemeente, die vanmorgen onze aandacht vraagt. Op een van die veelbewogen dagen dat Israël kampeert, bivakkeert aan de voet van het gebergte Sinaï, zien ze ineens Mozes op stap gaan, niet de berg Sinaï op zoals ze in die tijd wel van hem gewend zijn, omdat dat wel vaker gebeurde, maar Mozes loopt met een opgerolde tent onder zijn arm door het legerkamp en hij gaat het kamp uit, de woestijn in, ver weg. Met nadruk wijst de tekst erop dat Mozes ver buiten dat legerkamp dat tentje tenslotte een keer opslaat. En als je dat dan ziet gebeuren en je laat dat wat op je inwerken, dan zeg je: wat is daar aan de hand, waarom doet hij dat? Is dat misschien omdat Mozes boos is en omdat hij zegt: ik wil met jullie niks meer te maken hebben en ik kan je niet meer zien? Zou begrijpelijk zijn, gemeente. Hoofdstuk 33 van Exodus vertelt ons immers wat er gebeurt na hoofdstuk 32, die trieste geschiedenis van de zonde met het gouden kalf. Nou, gelet op alles wat daar openbaar gekomen is aan zonde en ongerechtigheid, zou je je terdege kunnen voorstellen dat Mozes op dat moment zegt: Ik moet er niks meer mee te maken hebben. Maar dat is het niet, gemeente, want Mozes is met hart en ziel aan Israël verbonden, omdat dat volk Gods volk is. Hartstochtelijk heeft Mozes dat volk lief. Vlak voor ons teksthoofdstuk begint, word je daar nog weer bij bepaald als je hem hoort bidden naar die zonde met het gouden kalf, toen de Heer had gezegd, Mozes aan de kant, nou zal ik ze uitroeien van de aardbodem. Dan smeekt Mozes, Heere, nee, als er wat dat betreft wat moet gebeuren, neemt u mij dan maar, als dat volk maar mag blijven leven en mag komen in het land dat u aan Abraham en dit zijn nageslacht hebt beloofd. Mozes, die heeft voor dat volk zijn ziel en zaligheid overgemeend. Die loopt niet weg vanwege dat volk. En die loopt niet weg vanwege de zonden van dat volk, want dat volk is zijn volk. Maar waarom gaat Mozes dan met die tent zo'n end buiten het legerkamp, de woestijn in, gemeente? Is het dan misschien zo dat Mozes wat rust moet nemen en zegt, er moet maar eens wat afstand komen van het werk van elke dag? Gedachten die wij ook wel kennen in deze tijd van vakantie gaan en vakantieplannen. Zou ook goed te begrijpen zijn geweest, u weet. Mozes is de 80 al ruim gepasseerd op dat moment. En dat leven als leidsman van het volk van God, dat is een leven vol van spanningen en inspanningen die elke dag weer terugkomen. En die voor een gewoon mens op zo'n leeftijd best eens een keer te veel kunnen worden. Maar ook dat is het niet. Onvermoeibaar en rusteloos is Mozes als het er om gaat dat volk dat hem op zijn hart gebonden is te leiden door de woestijn naar het beloofde land. Wat beweegt Mozes dan? De naam die Mozes aan die tent geeft, die maakt het dan wel een beetje duidelijk, gemeente. Mozes noemt die tent namelijk niet mijn tent. En hij gebruikt hem ook niet als een soort vakantieverblijf, maar hij noemt die tent de tent der samenkomst. En die naam wordt in de Bijbel vaker gegeven aan de plaats die de Heere verkiest om zijn volk te ontmoeten. Die tent daar ver buiten de legerplaats in de woestijn, die moet als het ware een voorportaal vormen voor een ontmoeting met de Heere die boven hen op de berg Sinaï troont in wolken en in donkerheid. Alleen, gemeente, wanneer we dat dan gezien hebben samen, dan kunnen we niet zeggen dat daarmee nou alles verklaard wordt, want dan worden de raadsels en de vragen voorlopig alleen maar groter. Immers, Israël is uitverkoren om volk van God te zijn. Opdat de levende God in hun midden wonen zou. Opdat hij hen zou doen delen in zijn gemeenschap en in zijn gunst. En als Israël op zijn plaats is voor God, dan is dat ook hun rijkdom en hun vreugde. Dan zingen ze daarvan zoals het later gebeurd is. Hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkreeg. De Heere, die hoort bij Israël. Dat was uiteindelijk ook de reden geweest waarom Mozes nee had gezegd tegen de rijkdom en de carrière die Egypte hem kon bieden. De reden waarom hij gekozen had voor het slavenvolk van stenenschouwers en stedenbouwers. Dat zijn rug moest krommen onder de slavendrijverszweep. Alleen maar daarom dat God bij dat volk hoort. En met dat volk wilde zij. En wat was dat duidelijk geworden dat de zaak was. Denk maar aan die geschiedenis van de 10 plagen in Egypte, waardoor Egypte getroffen en geslagen werd en Israël bleef er vrij van. Wat was dat gebleken bij de uittocht uit Egypte, bij de doortocht door de Rode Zee, bij de strijd tegen Amalek en bij gedurende heel die woestijnreis tot dan toe. En had de Heere hier bij de Sinaï niet dat machtige woord gesproken dat ook wij elke zondagmorgen mogen horen. Ik ben de Heere, uw God. Ik heb u getrouwd. U bent van mij en ik wil de uwe zijn. Dat zijn dingen die weten de kinderen hier in de kerk die al een beetje thuis zijn in de Bijbelse geschiedenis toch ook wel. Om de Here te ontmoeten moet je althans in die oudtestamentische tijd bij Israël zijn. De Here is de God van Israël. Die straks als de tabernakel gebouwd is en later in de tempel troont boven de cherubs in het midden van Israël. Dat is het voorrecht van Israël. Gods hand leidt hen, Gods stem spreekt tot hen, Gods oog ziet naar hen om. De Here is er zelf. En om nog een stap verder te gaan, gemeente, dat was immers ook Gods uitdrukkelijke bedoeling geweest. In Exodus 25 kun je dat met zoveel woorden nog lezen, dat de Heere het tegen Mozes zegt, dat hij een heiligdom moet gaan bouwen met zijn volk, opdat de Heere in het midden van dat volk zal wonen. En als je de voorschriften voor die tabernakelbouwers nakijkt, gemeente, dan wordt het helemaal duidelijk. Dit Israël is door God begeerd. Het wordt met zijn woonplaats hoog vereerd. Dat de Heere Sion verkoren heeft en het bemint. Dat hij er wil wonen en werken met zijn genade en geest. Dat is zijn vreugd. En het mag Israëls voorrecht zijn. En dan kijken we nou in onze tekst in Exodus 33. En dan zet Mozes een tent op en die tent is niet eens om erin te wonen. Het is een tent der samenkomst. Dat wil zeggen, je komt er eens een keertje bij elkaar. En als die bijeenkomst afgesloten wordt, dan ga je er weer weg. En die tent die wordt niet midden in het legerkamp, te midden van het volk neergezet, maar die wordt zo ver weg in de woestijn neergezet dat je hem vanuit het legerkamp amper meer zien kunt. Nou, dat bedoel ik met dat eerste punt, gemeente. In de plaats van die tent zo ligt daarom een diepe aanklacht, want zo zegt onze tekst, als je God de Heere wilt vinden, dan moet je niet bij Israël zijn. En als we ons dan afvragen, gemeente, wat de oorzaak is van dit gebeuren en waarom de Heere schijnbaar teruggekomen is op wat hij in Exodus 25 zo uitdrukkelijk had beloofd en waarom de tempel, de tabernakelbouwplannen wel in de ijskast kunnen worden gezet, dan laat het verband van die geschiedenis zien dat de oorzaak van dat alles ligt in Israëls zonde met het gouden kalf. Het is vanwege die zonde dat de Heere zegt, ik zal niet meer in het midden van u optrekken, opdat ik u onderweg niet verteer. En als je dat leest, dan ontdek je hoe menselijk de Heere dat zegt, gemeente. Want dan zegt hij, ik doe dat niet meer, want als ik het wel zou doen, dan zou ik een ongeluk aan ze begaan. Indien ik ook maar één ogenblik in uw midden optrek, dan zou ik u vernielen. God zegt, dat kan niet meer. Israël en ik bij elkaar. En daarom is het ten diepste nog niet eens Gods toorn, maar is het nog langmoedigheid, dat taaie geduld van de Heere, waardoor hij op afstand van Israël blijft en zegt, wanneer ik te midden van dat volk woon, dan ontbrandt mijn toorn en dan wordt dat volk verteerd en dat wil ik niet, nog niet. En het gevolg is dat als je in die situatie de Heere wilt zoeken, dan moet je dus niet bij Israël zijn, gemeente. De Heere die woont op dat moment op de berg Sinaï, omringd door wolken en donkerheid, terwijl bliksemschichten uitschieten van voor zijn aangezicht. God die een ontoegankelijk licht bewoont. En dan is daar ergens ver weg in de woestijn nog zo'n noodwoninkje, waar de Heere nog wel eens een keertje neerdaalt als het hem behaagt. En waar die God te vinden is voor wie hem in der waarheid zoekt. Maar hij woont niet meer bij Israël, dat volk van zijn verbond. Het zou levensgevaarlijk zijn, gemeente. God is ver weg. En daar woont hij niet, hij komt er alleen maar eens een keer. En als ik het heel menselijk mag uitdrukken vanmorgen, hij komt er alleen maar als hij eerst terdege gezien heeft wie er in die tent komt om zijn aangezicht te zoeken. En als het hem dan behaagt, dan daalt hij neer om met die mens in die tent te spreken. Israël kan niet meer zingen, de Heere, de God der legerscharen, is met ons. Nou ja, gemeente, als je er een beetje in mee kunt komen, dan voelt u misschien die vraag wel aankomen. En dat is om te beginnen deze. Kunnen wij dat vanmorgen nou wel zien? We hebben psalmen genoeg van dat oude Israël overgenomen om dat onder woorden te brengen. God zelf heeft deze berg begeerd ter woonplaats om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen. En je kunt in een eredienst elkaar opwekken, samengekomen in de kerk. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht, met blijde psalmen juichend groeten. Maar weet je dat wel zeker, gemeente? Toen u hier vanmorgen de kerk binnenkwam, wist u toen zeker dat u hier het aangezicht van de levende God zou kunnen ontmoeten? En was het u en jou daar ook werkelijk om te doen? Ja, zegt iemand, maar hoor eens, de Heer Jezus heeft al beloofd, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. De Heer heeft al beloofd dat hij niet zal wijken van zijn kerk. Ja, dat is zo, gemeente, maar wat zegt dat over ons en wat zegt dat voor ons? Weet je dat zeker? Waar lees je dat in je Bijbel, dat de Heer bij ons zal blijven, hier in onze christelijke gereformeerde kerk van Sliedrecht Bethel? Anders gezegd, gemeent, die inwoning van God onder ons, is dat voor ons misschien maar een vanzelfsprekende zaak geworden, omdat je zegt, ja, waarom houden we anders kerkdienst? Woont God hier, gemeent? Kan die vraag anders stellen, tegen de achtergrond van die geschiedenis van onze tekst? En dan zeg ik, er zit hier dus niemand in de kerk die danst rondom het gouden kalf? Die misschien vanmorgen zo vanuit die realiteit van die gouden kalverendienst met een sprong over de muur van de kerk binnengekomen is, terwijl de stank van die kalverendienst nog aan hem hangt. Er is niemand hier in de kerk die leeft in een eigenwillige godsdienst en die zelf al uitmaakt hoe die de Heere noemen en dienen zal. Dat was in feite de zonde rondom dat gouden kalf. Er zit hier niemand die er alleen maar een vormendienst op nahoudt terwijl zijn hart gesloten is voor de Heere. Zoals dat later in de tijd van Ezechiël gebeurde in Jeruzalem, waar de offerdienst volop voortging. Maar waarvan de Heere zei, hun hart houden ze verre van mij. Zou de Heere werkelijk niet tegen ons kunnen zeggen wat hij tegen de gemeente van Efeze zei in het begin van de openbaring? Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Zomaar een paar vragen, gemeente, die ik stel vanuit Bijbelse situaties waarin de Heere zegt, kijk, en daarom ga ik weg. Zit hier geen volk dat hart van oren is, zodat die oren gesloten blijven voor het spreken van God? Zit hier geen volk dat hart van hart is, zodat die harten gesloten blijven voor die God die in dat hart wil werken en op de troon wil komen? Zet hier geen volk dat hard van nek is, zodat het die nek niet buigen wil onder het spreken van de Heer. Positief gesteld, gemeente, zou de Heer hier nou werkelijk met lust en vreugde kunnen wonen, wanneer hij het leven van ons ouderen en jongeren als leden van de gemeente zo eens een beetje gadeslaat? Zou de Heer hier zijn rust kunnen vinden omdat hij zich hier verheugen kan in het werk van zijn handen en de vrucht die dat draagt in ons leven en in dat van de gemeente? Nog anders gevraagd, gemeente, als er vanmorgen iemand hier in de kerk gekomen is die het om de Heere te doen is, die zijn aangezicht zoekt, zou die hem inderdaad in ons midden kunnen vinden? Of zou ik vanmorgen, en dat is een ingrijpende vraag, die ik maar aarzelend stel, ik ben hier maar te gast en wij kennen elkaar niet. Een vraag die ik toch aan u en aan jou moet stellen. Zou ik vanmorgen, wanneer er iemand hier in de kerk is die zegt, dominee, waar kan ik God de Heere vinden? Zou ik dan moeten zeggen wat Mozes daar op dat moment in de woestijn moest zeggen van Israël, mensenkind, als het je om de Heere te doen is, dan moet je hier niet wezen. Dan moet je daar ginds wezen. Kijk daar verderop in de woestijn, daar staat nog zo'n noodoptrekje en daar vind je God, daar wil hij ontmoet worden. Maar als je God wilt ontmoeten, dan moet je hier niet zijn. Zou toch wat wezen, gemeente? Zou toch wat wezen? Als dat zo zou zijn, dat God hier niet te vinden is. Mensen, dan kon je de tent hier wel sluiten en dan hoefde je je niet druk te maken over wat er van dit gebouw verder zou worden. Het zijn indringende vragen, gemeente, die vanmorgen naar ons toekomen, maar ik hoop dat u vanuit de tekst aanvoelt dat het dus niet en nooit vanzelfsprekend is dat God in ons midden woont, hoezeer we ook begeren de dingen hier te doen op de manier zoals we menen dat ze in het licht van Gods woord gedaan moeten worden. Hé, zegt iemand, dat is waar, ik zit hier al een hele tijd en ik kom hier al een hele tijd en ik heb nog nooit God ontmoet. Ja, dan moeten we ons natuurlijk wel afvragen waar dat nou aan ligt. Of dat aan de andere mensen ligt, of dat aan God ligt, of dat het misschien aan onszelf ligt. En dan is het wel heel goedkoop natuurlijk om te zeggen, ja, dat ligt aan die ander, want die doet zus. En dat ligt aan die en die, want die is zo. En dan is het natuurlijk wel heel simpel om te zeggen, het ligt aan God, maar dan laat je daarmee alleen maar zien dat je een nog onwedergeboren Adamskind bent. Want dat deden Adam en Eva ook na de zondeval, niet waar? Die gaven de schuld aan een ander en tenslotte aan God. Die vrouw die gij mij gegeven hebt, die slang die u geschapen hebt, die ander. En tenslotte krijgt God de schuld. Wees eens eerlijk, gemeente. Als vanmorgen zo die vraag op ons afkomt, is er dan geen reden tot ernstig zelfonderzoek als we hier in de kerk zitten en moeten erkennen dat we nog nooit de Heere hebben ontmoet? Zou dat ook eigen schuld kunnen zijn? Zou het dan ook kunnen zijn dat de Heere vanmorgen moet zeggen, uw zonden zijn het die scheiding maken tussen mij en u? Zou het dan ook kunnen zijn dat er in ons leven een bepaalde zonde is die tussen de Heere en ons instaat en waarvan de Heere zegt, daar moet bekering van komen en anders dan komt het nooit verder in je leven? Is het misschien maar gelukkig, gemeente, als de Heere niet zo dicht in de buurt is, omdat zijn nabijheid ons zou verteren? Jonge mensen hier in de kerk, fijn dat je er bent. Maar zou dat nou kunnen leiden vanmorgen? Dat God de Heere vlak voor je kwam staan en je recht in de ogen keek. Zodat je zou merken, hij kent mijn leven, de binnen- en de buitenkant ervan, van haver tot gort. En dat die God zou zeggen, nou ga ik met jou doen naar wat jij verdiend hebt. Wat zou er dan gebeuren, denk je? Kan de Heere wel in ons midden wonen, gemeente, zonder dat het onze ondergang wordt? Zeer licht ontbrandt zijn toorn, zegt de schrift. Hoeveel zitten er hier vanmorgen, gemeente, die met de hand op hun hart kunnen zeggen, Heere, van uwentwege zegt mijn hart, ik zoek uw aangezicht. Daarom ben ik in de kerk gekomen vanmorgen en het is me een wonder dat ik er mag zijn. Hoeveel zitten er hier vanmorgen die echt wel zitten te luisteren, want dat merk ik terdege, gemeent. Maar die, als ze eerlijk zijn, moeten erkennen dat ze voor God op de vlucht zijn. En die niet graag zouden willen dat ze op deze zondagmorgen met hun hele leven de levende God tegen zouden komen, met eerbied gesproken. En hoeveel zitten er hier vanmorgen die in wezen onverschillig staan tegenover de Heere en die je wanneer ze straks de kerk uitkomen van alles en nog wat zou kunnen vragen, maar als je ze vraagt, heb je de Heere ook nog ontmoet? Och, dan halen ze de schouders op en dan vinden ze dat eigenlijk maar een rare vraag. Nou, gemeente, het doet Israël wel wat op dat moment. En daarmee keren we dan terug naar de geschiedenis van onze tekst. Want dat Israël in de woestijn, dat is een hardnekkig volk. De Heere zegt het zelf, ik heb daarvan wel 40 jaar verdriet gehad. Maar in deze situatie is er toch iets dat voor hen pleit en waarin ze ons misschien wel tot een voorbeeld kunnen zijn. Want ik weet niet of je er wel eens op gelet hebt, gemeente, wanneer dat volk tot berouw gekomen is na die zonde met dat gouden kalf. Maar dat was niet op het moment dat Mozes in zijn toorn die twee stenen tafelen met Gods eigen vinger geschreven stuk sloeg. En dat gebeurde ook niet toen Mozes hen dat tot stof verpulverde kalf deed opdrinken, zodat ze misselijk werden van hun eigen godsdienst. En het gebeurde niet toen de duizenden naast hen vielen onder het zwaard van de levieten, want ze leefden als het ware in de roes van de zonde. Maar als de Heere zegt, nou ga ik niet langer mee, dan zegt dat volk, dat is een kwaad woord, een kwaad woord. En als je het op de keper beschouwt, dan zou het best kunnen zijn dat er hier in de kerk mensen zitten die zeggen vanmorgenochtend nog wel een aardig woord. Want de Heere, die zegt tenslotte, mensen, ik zal de beloften voor je vervullen hoor. Jullie komen met z'n allen in het beloofde land in Kanaan en dat zal een land zijn overvloeiende van melk en honing zoals ik aan jullie heb toegezegd. En je kinderen krijgen een prachtige toekomst en ik stuur wel een engel met je mee om onderweg de weg je te wijzen en te banen. En ik zal de vijanden wel voor je uitverdrijven uit dat land. Alleen, ik ga niet mee. Dat is beter van niet, want ik zou me aan jullie vergrijpen. Het is op dat moment, gemeente, dat er bij die dansers rond dat gouden kalf wat breekt diep in hun hart, zodat ze het tegen elkaar zeggen, heb je het gehoord? De Heere gaat niet meer mee. We moeten het zonder hem doen. En wat hebben we dan? Hoe zullen we het dan leven? Kijk, en dat typeert nou hun houding, gemeente, wanneer ze vervolgens die Mozes elke dag zien gaan de legerplaats uit naar dat tentje ver weg in de woestijn. Dat volk is zich ervan bewust, het kan in ons leven niet meer komen tot een ontmoeting met de levende God. Dat hebben we verbeurd, dat voorrecht hebben we verspeeld. En dan moet je die mensen daar zien staan bij de ingang van hun tent, wanneer Mozes uitgaat naar de tent van de samenkomst. De Bijbel vraagt er door de woordkeuze aandacht voor wat een geweldige afstand daar is. En dan kijken ze hem met z'n allen na. En dan stel ik me zo voor, gemeente, dat er een vader staat in de ingang van zijn tent met een kleine jongen daarnaast zijn beden. En die jongen die kijkt op tot zijn vader en die zegt, vader, wat sta je daar toch te kijken? En dan zegt, vader, zie je daar die onze Mozes gaat? Ach, zegt dat kind, vader, wat gaat hij ver weg? Ja, zegt vader, want hij gaat God ontmoeten. En terwijl die vader daar zo staat te kijken, hoort dat kind aan zijn knieën hem als het ware een psalm zingen die toen nog niet gedicht was. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw oog? Hoe brandde mijn genegenheid? En als de wolkolom die het teken van Gods tegenwoordigheid is neerdaalt boven dat tentje in de woestijn en daar blijft staan als Mozes daar is binnengegaan, dan knielt Israël bij de ingang van de eigen tent en het leeft in hun hart. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermoog? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Och, werd ik derwaarts weer geleid. Maar het mag niet meer en het kan niet meer. Die houding van Israël, gemeente, wanneer het Mozes ziet gaan. Dat is een houding die getuigt van diepe ootmoed. En van sterk verlangen, van een hunkerend heimwee naar dat goede van Gods woning. Dat verzadigt de mens die zalig is omdat God hem verkiest en doet naderen om te wonen in zijn huis. En je hoort ze als het ware zeggen, Heere, kan het nou toch nog weer goed komen tussen u en uw volk? Want we zijn liever met u in de woestijn dan zonder u in het land vloeiende van melk en honing. En ze kijken Mozes na als die daar binnen gaat, in dat tentje in de woestijn, en het leeft in hun hart. Eén dag in uw huis is mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Want wat is het leven zonder God? En ik vraag maar weer, gemeente, verstaan we daar wat van? Kunt u een beetje begrijpen hoe die mensen die, om het zomaar even te zeggen, niet meer naar de kerk mochten, hoe die Mozes hebben staan nakijken, hoe ze die ontmoeting tussen de Heere en Mozes hebben aangezien? Begrijpt u wat van dat verlangen, van die heilige jaloersheid die er in hun hart heeft geleefd? En die zegt, het kan niet meer en het mag niet meer, maar toch. Och, mocht ik in die heilige gebouw en de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid, zijn schone dienst aanschouwen. Kijk, gemeente, wanneer je die ontmoeting met de Heere een vanzelfsprekende zaak vindt. Omdat je in wezen nog nooit iets gezien hebt van de heiligheid van de levende God. En in het licht van die heiligheid nog nooit wat gespeurd hebt van je eigen zonde en schuld. Ja, dan snap je er vanmorgen niet veel van, denk ik. Want dan ben je naar de kerk gekomen in de gedachte, het is zondag tegen 9:30, natuurlijk gaan we naar de kerk, doen we toch altijd. En dan vind je het ook maar vanzelfsprekend dat je hier een plekje kunt vinden in dit huis, dat de Heere wil maken tot een huis van hem. Of dan haal je de schouders op en dan zeg je, nou ja, als ik nou toch die belofte van de Heere krijg, dat hij een goede toekomst opent voor mijn kinderen en dat het me aan alle kanten voor de wind zal gaan en dat zijn engelen me zullen beschermen onderweg. Och, dan kan ik het er heel best mee doen, hoor, dan ben ik dik tevreden. Wees eens eerlijk, gemeente, wij kennen elkaar niet, maar Maar hoeveel zijn er hier die als het erop aankomt nog nooit wat anders van de Heere gevraagd hebben dan dat? Een goed leven en een goede toekomst en bescherming onderweg. Mensen die zeggen, oh, als ik dat nou allemaal krijg, dan zit het wel goed in mijn leven en dan is het me wel best. Maar weet u wat typerend is voor het leven met God, gemeente? Dat leven richt zich op God. En dat draait in alle dingen om God. Dat is het leven van een mens die in zonde vallen kan, oh ja. En die in het donker kan leven voor een tijd, oh ja. En die kan maken dat God zich voor hem verbergt. En dat kan geweldig hardnekkig zijn, gemeente. Net als bij dat volk Israël, dat de toorn van God je niet verschrikt. En dat de straffende hand van God je niet tot bekering brengt. En zelfs als mensen vlak naast je dood neervallen, dan kom je niet tot bezinning. Maar dan komt opeens God met zijn woord naar je toe. En dan zegt God vanuit zijn woord, gemeente, nou ga ik met jou niet verder mee. Het is uit. Ik kijk niet meer naar je om en wees er maar blij om ook. Want als ik het deed, dan zou het je dood betekenen. En dat dan ineens de ogen opengaan van dat volk. Dat de Heere toch in beginsel wel heeft leren kennen. Want dan zien ze, God gaat niet mee. Ik moet zonder de Heere verder. En is het dat waard? Heere, dat kan immers niet, want ik mis alles wanneer ik uw bijzijn ontbeer. Kent u dat heimwee, gemeente? Dat brandende verlangen, dat doet dorsten naar God, reden waarom ik Psalm 42 vers 1 had opgegeven. Ach, wat kun je dan jaloers worden, nietwaar, op zo'n Mozes? En dan moet je zeggen, het is mijn eigen schuld dat ik in die gemeenschap met de Heere niet meer komen mag. Want ik heb zijn wet geschonden en ik heb hem op zijn hart getrapt en ik ben hem ongehoorzaam geweest. En God heeft het alle recht toe om nooit meer naar me om te kijken. Maar dan zeg je tegelijk, Heere, kan het nou toch nog weer anders worden? Dat uw aangezicht over me mag lichten. Keer weer, o God, der legermachten. En weet u wat dan het wonderlijke is, gemeent? Juist wanneer dat volk van God zijn God kwijt is, dan wordt het pas echt duidelijk wie die God voor dat volk is. Dan verschrikt de hel omdat de Heere daar niet is. En dan lokt de hemel, omdat hij daar woont en zijn aangezicht doet licht. En dan versta ik Asaf in 73 pas goed, het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Wees eens eerlijk, gemeente, u hebt vast uw hoofd wel eens zitten schudden als u weer bezig was met die geschiedenis van het gouden kalf over dat volk. En u hebt gezegd, hoe bestaat het toch dat volk zo doet? Waar moeten we vanmorgen misschien ons hoofd buigen en zeggen dat Israël in Exodus 33 verder is dan dat wij ooit geweest zijn. Omdat dat Israël zegt, buiten God is er geen goed en geen leven. Dan mis ik alles, omdat je ontdekt als je God niet hebt, dan sta je met lege handen. Ten slotte ook in het uur van je dood. Ja, maar zegt iemand, kan dat dan toch nog weer? Kan die verbroken gemeenschap tussen God en zijn volk na zoveel nog weer hersteld worden? Van ons uit kan dat immers niet meer, gemeente. Als je tegen zo'n goeddoend God gezondigd hebt. En die God die keert zich van je af. Ja, dan is het immers afgelopen. Er staat gelukkig nog wat in onze tekst, gemeente. En dat is het laatste. Daar staat niet alleen iets over de Heere die weggaat. En die daarin nog langmoedig is ook, omdat anders zijn toorn zou ontbranden. En er staat niet alleen iets van dat volk dat van verre staat en Mozes nakijkt en hunkert naar de gemeenschap met God, maar dat daar geen enkel recht meer op heeft. Maar er is in onze tekst ook die Mozes, die door God gegeven is tot verlosser van zijn volk, tot leidsman uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land. Die door de Heere gegeven is tot een voorspraak en een middelaar tussen God en Israël. En die Mozes, die zoekt Gods aangezicht. En de Heere laat zich vinden, lezen we in onze tekst. Want dan daalt die wolkkolom neer en komt daar bij die tent. Als een teken dat de Heere daar binnen gaat en hij spreekt daar met Mozes aangezicht tot aangezicht, zoals een man spreekt met zijn vriend. En dan wordt daar in die tent der samenkomst onderhandeld, gemeente. En dan wordt daar gepleit voor het aangezicht van God, op de deugden van God en op zijn verbond en op zijn volk en op zijn beloften en op zijn genade. En het is volkomen duidelijk waar het die pleitbezorgende Mozes om gaat. Indien uw aangezicht niet met ons meegaat, doe ons van hier niet optrekken. En in die Mozes gemeente, zo gaat aan het einde van onze tekst het Nieuwe Testament voor ons open. Want deze middelaar van het oude verbond vertoont de trekken, vertoont de gestalte van de betere middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus. En van hem, de grote Christus, zegt de brief aan de Hebreeën, dat hij ook is uitgegaan buiten de legerplaats. Dat hij gegaan is naar Golgotha, waar de plek is geweest van de samenkomst tussen de vader en de zoon. En waar de zoon met de vader is gaan onderhandelen als borg en middelaar, met als inzet een schuldig zondaarsvolk. En ook die onderhandelingen onttrekken zich aan ons gezicht, gemeente, zoals de wolkkolom de ontmoeting tussen Mozes en de Heere aan het gezicht van Israël onttrok. Want als de zoon dan gaat onderhandelen met de vader over de vrijspraak voor zijn zondaarsvolk, dan valt daar immers die duisternis over Golgotha. Waarin de zoon dan die middelaar tegen de levende God zegt, goed, verlaat mij dan maar in uw toorn, opdat ge zoudt kunnen wederkeren tot dat volk, dat het verdiend heeft dat u het voor eeuwig zou verlaten, nooit meer naar ze zou omzien. En waar Mozes in onze tekst alleen maar pleiten kon, omdat hij er tenslotte stond met lege handen, daar kan de middelaar Jezus Christus verzoenen. En toen hij daar kwam om te onderhandelen, en gaf hij zijn lichaam om verbroken te worden voor de zonden van zijn volk. En hij stortte zijn bloed opdat het zijn zou tot verzoening van hun zonden. En hij gaf zijn leven om de doodstraf die zijn volk verdiend had in eigen leven te dragen. En toen was hij daar van God verlaten, opdat die God zich om zijnentwil, om Christus wil, toch weer over dat schuldige volk zou kunnen heen buigen, om het toch tegen hen te zeggen, moet mijn aangezicht met je meegaan, om je gerust te stellen. En toen is de Heer Jezus Christus, de meerdere Mozes, tenslotte met zijn volbrachte werk ingegaan in die hemelse tent der samenkomst, om daar voor het aangezicht van God te treden, ons ten goede. En hij heeft daar het bloed der verzoening binnengedragen om op grond van dat bloed te pleiten voor een volk dat hij volkomen zaligen kan, waar het door hem tot God gaat. En toen is er door hem een toegang geopend tot de Vader, wiens toorn was gestild. en voor wiens oog de zonde was bedekt. En toen was er in hem gekomen vrijmoedigheid om te naderen tot de troon van God, die om Jezus wil genade troon is geworden. Toen was er in hem dat aangezicht van God, dat zich voor hem verborgen had, voor dat zondige volk een aangezicht in gunst tot hen gewend. Zou dat nou inderdaad nog kunnen, zegt iemand vanmorgen, die het werkelijk om de Heere te doen is, die de Heere zoekt en hem voor zijn gevoel maar niet vinden kan. Zou dat nou werkelijk nog kunnen? Mijn broeder en zuster, jongeren in de kerk, wanneer de Heere in onze tekst tegen die Mozes, die met lege handen staat en daarom alleen maar een beroep kan doen op God zelf, wanneer de Heere tegen hem zegt: Mozes, goed, ik zal het doen. Zou hij dat dan niet veel meer zeggen tegen de Heere Jezus Christus? Die voorspraak van wie we het met de gereformeerde belijdenis beleid. Dat er niemand is die eerder verhoord wordt dan de welbeminde Zoon van God. Dan mag ik vanmorgen zeggen, gemeente, aan een volk dat het verzondigd heeft. En dat het moet beleiden: we hebben verdiend dat God ons nooit meer aankijkt. Daar is een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En indien iemand gezondigd heeft, hoe lang dan ook, hoe zwaar dan ook, en wie dan ook, maar die tot hem komt, hij wil de voorspraak zijn, en zijn bloed is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dan mag ik vanmorgen zeggen, gemeente, zie je nou in deze tekst, in die Mozes die een tent ter samenkomst opricht in de woestijn, de gestalte van de Heer Jezus op reis. In hem buigt de levende God zich over naar een schuldverslagen volk dat van verre staat. En in hem zegt de Heere tegen zo'n schuldverslagen mensenkind. En het klinkt als de bazuin van het evangelie. En ik hoop dat er vanmorgen zijn die met heel hun hart op die boodschap zitten te wachten. Moet ik zelf met je meegaan? Om je gerust te stellen. Want hij, de Heer Jezus Christus, gemeente, hij is het antwoord op die psalmen die smeken om de genadige gemeenschap met God. Zo kan het, gemeente. Om Jezus wil. Maar zo ook alleen. En dan kan ik alleen maar zeggen: Heere, er is geen andere voorspraak. En er is geen andere weg en er is niks waar ik in kan rusten. Maar om Christus wil en uit genade wilt u toch genoemd worden en zijn mijn Vader en mijn God. Om Christus wil kan het toch waar worden, ook ik, wonder van genade, zal in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Och, en dan is dat hier nog een alleszins gebroken gemeenschap, gemeente. Maar dan is er ook het perspectief van onze tekst dat het zo niet blijven zal. Want dan wijst de tekst ons vanmorgen tenslotte nog heen naar Openbaring 21. En daar zie ik dat volk als een bruid die versierd is voor haar man. Met klederen die wit gemaakt zijn in het bloed van het lam. En met die bruidskerk hoor ik die stem die het definitieve en volmaakte antwoord geeft op de voorbeden van Mozes en van de meerdere Mozes. Die stem die zegt: ziet, de tent van God is bij de mens en hij zal bij hen en hun God zijn en zij zullen bij hem wonen en zijn volk zijn. Dan zal er geen scheiding meer zijn, gemeente. En dan zal God zijn aangezicht niet meer verbergen. want er zal geen zonde meer zijn. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God de eeuwig hun zijn volgens betonen. Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen.